always on the run, deep behind, fighting for your freedom, truth, and happiness. It's Micha. Come. Always operating deep behind enemy lines for your truth, freedom, and happiness. Dit is Revolutionair On Air met Micha Kat.
Oké, mensen, welkom bij de tweede aflevering van Revolutionair On Air. Vanuit Ierland, met hosting in Rusland, Amerika, de hele wereld is erbij betrokken, mensen. De luisteraars zitten vooral in Nederland, alhoewel ook in veel andere landen. Ik zat nog te denken in de oorlog, Radio Oranje. Ja, dat weten jullie natuurlijk niet meer, maar jullie ouders en grootouders natuurlijk nog wel, hoe dat er aan toe ging. Dat dus mensen met geheime radio's, die vaak waren verstopt of onder planken of in boekenkasten, in uitgesneden boeken, moesten ze dan luisteren naar Radio Oranje. Vanuit Londen werd dat geërd. En dat was dan de radio van het verzet tegen de Nazi occupation, of course. En we zijn nu eigenlijk anno 2017 in precies dezelfde situatie beland als meer dan 70 jaar geleden, mensen. Moet je voorstellen dat het niet mogelijk is om dit programma vanuit Nederland te broadcasten. We kunnen niet eens de website Revolutionair online, kunnen we in Nederland niet eens hosten. Al jaren niet meer. Het wordt allemaal via de nazi-terreur wordt het kapot gemaakt, uit de lucht gedrukt. Dus in elk opzicht, mensen, zijn we terug in de oorlog. In plaats van de Duitsers, de nazi's, hebben we nu te maken natuurlijk met een, wat ik dan noem de PP-groenta, de PP-elite van onder leiding van Rutte, Demmink en Eurlings. Dat zijn eigenlijk de drie grote mensen achter de schermen en voor de schermen die in Nederland de dienst uitmaken natuurlijk, met daarboven koning Willem. En die hebben eigenlijk ons land volledig verwoest en veranderd in een pedo-horrorstaat. Waar eigenlijk alles wat er gebeurt in dienst staat van de PP-elite. En de PP-elite heeft twee doelen. 1. Het verkrachten van kinderen. En 2. Het plunderen van de bevolking. Dat zijn de twee dingen die gebeuren. Daarom ook de PP-elite. En als je lid bent van de PP-elite, dan ben je ook, dat is ook precies wat dus kenmerkend is voor een nazi-terreurstaat, verheven boven wet en gebod. Dan kan je alles maken, alles doen. Kinderen verkrachten, baby's aan stukken snijden. Miljoenen, miljarden stelen, plunderen. Het kan allemaal als je lid bent van de PP-elite, mensen. En dit is allemaal volgens een satanisch plan om de bevolking kapot te maken. Te vergiftigen, te verwoesten. Ze alles af te pakken wat ze hebben opgebouwd. Hun geluk, hun huis, hun bankrekening, hun gezondheid. Via de vaccinatiemaffia. Dat is gewoon aan de hand. En de wijze waarop dit gebeurt is gewoon in your face, we noemen het altijd. Het gaat gewoon naar kei en keihard aan toe. Kijk bijvoorbeeld naar de zaak Romy en Savannah. Er is eigenlijk niemand die ook maar 1% de kans kan toegeven dat dat een tussen aanhalingstekens normale moord is geweest. Dat wil zeggen, normale moord wil zeggen van een dader die, een gewone dader die meisjes vermoordt. Hier is veel en veel meer aan de hand. Het is 100% zeker dat deze het slachtoffer zijn geworden van die PP-elite. Want in het hele programma wat ik net schetste, hè, het volk, de verkrachten, te vermoorden. Past het ook om dat symbolisch als het ware vorm te geven door kinderen te vermoorden? Daarmee, dat zijn als het ware de symbolische piketpalen, dus de handtekeningen van het bewind, waarmee ze aangeven: wij zijn almachtig, wij zijn all powerful, we kunnen alles doen wat we willen. Natuurlijk ook mede dankzij de mainstream media. Dat is natuurlijk cruciaal. Die maken het allemaal mogelijk dat dit gebeurt. Die wassen alles wit. En die stellen dus deze PP-elite in staat om hun agenda te volmaken tot de totale verwoesting daar is. Nou goed, ik krijg veel vragen van: waar gaan we nu heen? Hè? Wat gaat er nu gebeuren? Of ook van: is dit nog te keren? Kunnen we hier nog iets aan doen? We kunnen hier absoluut iets aan doen. En dat heeft vooral te maken, wat ik altijd zeg, met energieën. Door te luisteren naar dit programma, door de websites te bezoeken, door met mensen te praten over wat ik nu vertel, creëren we een energie in de samenleving die uiteindelijk kan leiden tot een omwenteling. Tot de val van de PP-elite. We zien nu al dat de PP-elite enorm in de problemen is. Vanwege een massale awakening wereldwijd. Ten opzichte van de door mij geschetste agenda. Steeds meer mensen gaan inzien dat onze regering er niet is om het volk te dienen, maar om het volk te vernietigen. Dat alles precies omgekeerd is van wat het lijkt te zijn. De media zijn er niet om ons voor te lichten, maar om dus ons te bedriegen. De scholen zijn er niet om kinderen slim te maken, maar om kinderen slaafs en dom te maken. De farmaceutische industrie is er niet om mensen te genezen, maar om mensen zo ziek, zo lang mogelijk zo ziek mogelijk te maken, zodat ze zoveel mogelijk medicijnen aan ze kunnen verkopen. En on en on en on gaat het, mensen. Nou, steeds meer mensen die worden wakker, die zien wat er werkelijk speelt. En zo wordt er energie in de wereld gebracht die uiteindelijk kan leiden tot de ondergang van de PP-elite. Want dat is ook het punt, mensen. Welke keuze hebben we? Wat heeft het leven voor zin? Als je bijvoorbeeld, als je kinderen worden volgespoten met gif, noem maar wat, hè, één detail. Hè, als je dus geen vrijheid meer hebt om te zeggen wat je wil, om te lezen wat je wil, om zelfs om te denken wat je wil. Wat heeft het leven dan nog voor zin? We kunnen niet anders dan ons verzetten tegen deze satanische massamoordenaars die nu aan het bewind zijn. En die dus de meest afschuwelijke dingen van plan zijn. Oké, nou, ik ga nu even naar de chat kijken of er daar al wat gebeurt. Mensen worden dus uitdrukkelijk uitgenodigd om in de chatroom mee te doen met het programma, vragen te stellen aan mij. Ze kunnen zelfs ook in de uitzending komen als we ze inbellen. Het is natuurlijk een interactief gebeuren. Wat gaan we dus doen, deze eerste uitzending? Nou, we gaan in ieder geval bellen met Rogier Hop in Maastricht. Dat is een nieuwe ster aan het alternatieve media firmament, so to speak, die zich eigenlijk melden bij ons of bij mij door pro-MIGA postings te plaatsen op mijn YouTube kanaal. Te midden van alle ongelofelijke trollenterreur. Nou, vervolgens heb ik contact met hem gelegd en dat klikte en hij heeft ook een aantal hele interessante filmpjes gemaakt. Hij heeft nu ook een eigen website. Dus met hem gaan we spreken. Nou, dat kunnen we eigenlijk misschien wel direct doen. Ja, vooral over... hij is erg geïnteresseerd in politiek. Dus hij is een beetje onze politieke analist van Revolutionair On Air. Over wat er eigenlijk allemaal precies in Den Haag gebeurt. Rond de formatie. Even kijken of we Rogier kunnen bereiken op dit moment. Ik moet overigens aangeven dat de chatroom wordt niet zichtbaar. Die blijft maar laden en laden en laden. Ik weet niet hoe dat komt. Maar oké, ik ga nu Rogier inbellen. Even kijken, ik hoor niks. Oké, mensen. Nou, dat gaat helaas even niet. Goed, dan is nu... Oh, wacht even. Daar komt Rogier binnen. Rogier!
Ja?
Oké, ja. Je bent nu in de uitzending, als het goed is. Ik denk het wel. Ik had je al een beetje aangekondigd.
Ik had het gehoord.
Ja, oké. Okay. Ja, vertel even wie je bent en over jouw track record in de waarheidsmedia. En ja, dan gaan we daarna praten over de politiek.
Ja, wie ik ben dus, ja, ik ben gewoon een gast met een camera. Hè?
Heel goed.
Dus, politiek interesseert me heel erg. Al vanaf 11 september, toen die Twin Towers neergingen. En ja, de gat van de Pentagon, dat is ook, zeg maar, ja, kleiner dan het toestel zelf. Ja, dan ga je toch dingen afvragen.
Exactly. Nou, dat is nu al behoorlijk lang geleden natuurlijk. Meer dan 15 jaar. Hoe oud ben je eigenlijk?
Ja. Hoe oud? Ik ben
37. Oké, 37.
En
vrijgezel, heel goed. Nou, dat is jammer dat de chatfunctie niet werkt, want anders hadden alle dames die nu kunnen luisteren, hadden mooi direct een invitatie. Want jij woont in Maastricht, hè? En dat is een hele romantische stad. Daar heb je hele mooie, gezellige restaurants, heel romantisch. Toen ik nog op vrijersvoeten was, ben ik er ook wel eens geweest met dames. Mijn favoriete café was altijd op het Vrijthof, in Den Vogelstruis. Ken je wel? Oké, nou, er zijn in ieder geval heel veel goede restaurants daar. Maar goed, dus ja, politiek. Doe je verder iets? Heb je een beroep of een baan? Of ben je fulltime alternatieve mediaman?
Ik ben fulltime alternatieve mediaman.
Kijk, dat moeten we hebben. Ja, en jij hebt natuurlijk een mooi filmpje gemaakt toen met Theo Hiddema. Dat je hem naar de zaak Demming vroeg. Hè? Dat was eigenlijk wel ook enorm verbijsterend als we het over politiek hebben. Ja. Dat deze ex-advocaat, dat hij gewoon weigert over de zaak Demming te praten. Dat is echt, als je erover nadenkt, is zo alarmerend. Maar goed, we hebben het eerder...
Ja.
Nee, het is echt ongelooflijk. Maar dat geeft precies aan wat ik in het begin van deze uitzending zei over die verkrachtingsagenda van de PP-elite. Weet je wel? Ze hebben gewoon zo'n scheid aan het volk dat ze gewoon niet eens over praten. Weet je wel? Ze laten gewoon de kinderen verkrachten. Maar erover praten, dat niet. Het is echt ongelooflijk. Die Hiddema is trouwens een gigantische bedrieger. Maar goed, waar ik het over wil hebben nu is... Ik heb het al een beetje aangekondigd. Er was ook een bericht over op de Dagelijkse Standaard, geloof ik. Waarin er stond van, ja, die formatie, er gebeurt echt helemaal niks. We zijn nu vanaf maart, hoeveel maanden zijn we nu naar de verkiezingen? 4 of zo. En er is nog niets, nog geen enkel uitzicht op een kabinet. Integendeel, het lijkt alleen maar of het verder weg gaat. Weet je wel, toen in het begin, toen met die Jesse Klaver en zo, toen waren ze nog wel een beetje concreet bezig. Leek het, weet je wel. En toen hoorde je ook nog wel eens wat, toen ging het over vluchtelingen. Toen hoorde je tenminste nog een onderwerp waar het over ging. Maar nu hoor je niet eens meer een onderwerp. Weet je? Je hoort nu helemaal niks. Dus mijn vraag aan jou als politiek analyticus is, wat is er aan de hand? Is dit... wat is jouw... waar zijn ze mee bezig, denk jij?
Ik denk dat zij gewoon geen formatie kunnen maken. Daar hebben ze de wil niet voor. De politieke wil ontbreekt om iets te kunnen formeren hier in Nederland. We zijn te verdeeld. Als je zelfs iets wilt gaan organiseren... Een demonstratie of zo. Dan is het heel moeilijk om mensen bij elkaar te krijgen.
Dus jij denkt gewoon een soort algehele apathie.
Ja,
daar zit zeker wat voor te zeggen. Ja, iedereen is natuurlijk zo helemaal... Die Haagse elite, die is zo corrupt en zo murf gebeukt door alle schandalen. Moet je even voorstellen. Demming, MH17... de Belastingdienst, ministerie van Justitie, eigenlijk elk ministerie is één schandaal. De politie ligt totaal op zijn gat. alleen maar totaal corrupte, weet je wel, idioten. Ik bedoel, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het land is inderdaad onbestuurbaar. De facto onbestuurbaar. Niemand kan meer de verantwoordelijkheid nemen voor deze gigantische, smerige, corrupte bende van verkrachters en plunderaars. Dus ga, ja. Exactly.
De Nederlandse regering kan niet formeren, neemt de Europese Unie het gewoon over.
Ja, dat is een beetje ook mijn idee. Dat zie je overigens ook eigenlijk in alle landen om ons heen, zie je dat ook gebeuren in meer of mindere mate. Dat de power van regeringen, die is helemaal aan het vervagen. Weet je wel? Ja. Je ziet ze schrompelen helemaal in elkaar. Kijk wat er in Engeland gebeurt. Weet je, bijvoorbeeld Engeland was altijd een land met een van de meest krachtige regeringen. Ik bedoel, dat was echt, weet je wel, Westminster en in de tijd van Thatcher en Major en Blair, weet je wel.
Dat Theresa May, die heeft eigenlijk een beetje verschoten door nieuwe verkiezingen te laten doen, hè?
Ja, ook dat. Maar goed, dat maakt niet uit hoe het gebeurt. Het feit is dat het gebeurt. Weet je wel, dat elke legitimiteit, het worden, weet je, het zijn allemaal gewoon schimmen, voortschrompelende sukkels, weet je wel. Ook in Frankrijk een volslagen idioot die zegt dat ik God is, heeft hij gezegd ik ben God. ik bedoel, dat kan je toch niet meer serieus... Ja, exactly. Dat kan je toch niet meer serieus nemen? Kijk, en in Duitsland zie je ook het helemaal in elkaar lazeren, weet je wel. Er zijn nu ook na die rellen in Hamburg, zei iedereen van we hebben geen regering meer. Ik bedoel, het gaat nergens meer over. Weet je wel, alle vrouwen worden verkracht. Het is gewoon. Dus
heel erg.
Ja, exactly. Maar de vraag is nu: is dit een bewuste agenda van de New World Order? Want dan ga je natuurlijk denken: om dus alle nationale regeringen om die helemaal te slopen. Om inderdaad dan. Ja, dat is gaande, hè? Dat denk ik ook, ja. Je ziet het ook in Italië ook, weet je wel. Je weet niet eens meer hoe die mensen tegenwoordig heten die er allemaal zitten, weet je wel.
Ja. Zij willen gewoon martial law binnen Europa hebben.
Dat is het, exactly. Ja, we komen er nu helemaal op één lijn, Rogier. Ik denk, omdat wat je nu schetst, wat we nu zien, is dat een bewuste strategie om de nationale regeringen helemaal af te breken. En van Nederland zeggen ze van, ja, juist omdat jij zegt dat het zo moeilijk is om een kabinet te maken, zeggen ze nu maar, we beginnen er helemaal niet meer aan. Want het heeft toch geen zin meer. Want we worden binnenkort toch overgenomen door Europa. Weet je wel?
Het is heel erg triest. En als mensen er niks tegen doen, wordt het alleen maar erger.
Ja. Exactly. Oké, Rogier. Nou, we hebben een prachtige analyse gemaakt, denk ik, met een kop en een staart. Net kwam even te sprake dat jij in het volk wel een mooie manier van zeggen een fulltime nieuwe mediaman bent.
Ja,
zou je jou wel interesseren, de fulltime nieuwe mediaman. Misschien dat ik nog iets wil vertellen. Er is ook iets raars met jouw site aan de hand. Dat is wel interessant, want er was op een gegeven moment een Micha Kat die daar allerlei opmerkingen plaatste. Hele nare, vervelende opmerkingen. Hoe zat dat?
Ja, dat klopt. Ik dacht van, Micha Kat die zegt wat op mijn artikel. RHTV Live, een revolutionair online on air, heet dat artikel. Daar heeft dus een Micha Kat op gereageerd. Ik dacht van ja, misschien is hij kwaad op mij of zo. Zoiets zou zo wat kunnen, hè?
Oké, ik ben nu trouwens in de chat. Ik ben nu in de chat, dus mensen kunnen chatten. Ik zie eindelijk zit hij erin. Kat zet heel goed op, zie ik iemand staan. Heel goed op. Oké, ga door met je verhaal.
Micha Kat heeft dan gereageerd, maar het was niet Micha, het was iemand anders. Ik ben dus via een IP-tracker ben ik gaan kijken wie dat is. En het blijkt dus iemand uit Amsterdam te zijn, die dus bij een telecombedrijf in Dubai werkt, zeg maar.
Oké, ja, dat is heel maf. Ja, inderdaad. Nou goed, daar ga je misschien verder onderzoek naar doen, maar het geeft gewoon aan hoe ziek die trollen zijn, weet je wel. Dan kom jij net kijken en dan ben je net samen, weet je wel, een soort... samenwerking zijn we aan het opbouwen. En dan direct komt er iemand onder mijn naam die dat probeert te verzieken op jouw site. Weet je wel? Die probeert dan ruzie tussen ons te creëren. Dat is, hè? Zo kan je toch wel zeggen?
Ja,
verdeel en heers. Ja, exactly. En dat is gewoon zo ziek. En dan komen we weer op inderdaad op het probleem van die trollen. Ik heb recent op de site daar een groot stuk over geplaatst. Geschreven door een zeer gewaardeerde medewerker. Die heel mooi analyseert over die strategieën van die trollen. En het is inderdaad altijd verdeel en heers. Altijd ziek. Je ziet nu ook gewoon dat bijvoorbeeld op mijn YouTube-kanaal gaan allerlei mensen. Nu heb ik bijvoorbeeld een conflict met Ton Hofstede. Dan gaan ze allemaal op mijn site gaan ze zeggen van Ton doet zo'n goed onderzoek en heeft gelijk. Weet je wel, zodra je met iemand
een
Ja.
Ja. En
ja, en dan gaan ze ogenblikkelijk, als ze ergens een conflictje ruiken, gaan ze dat proberen op te blazen en groot te maken. Ja, absoluut. Oké, Rogier. Ben je nog komende tijd nog interessante dingen van plan als fulltime nieuwe mediaman?
Nou, ik ga dus naar Amsterdam toe, naar het ene bedrijf. Dus jou, zeg maar, voordoet als jou. Hè? En dan ga ik dus antwoorden proberen te vinden.
Ja,
zijn jullie,
dat kan
op mijn kanaal en dit en dat.
Ja, het kan spannend worden. Zie je dadelijk, en doe je de deur open, zie je daar Demmink en Ton Hofstede en Chris Klomp zie je daar zitten, weet je wel. Ja. Oké, Rogier, hey, nou, tot de volgende keer, man. God bless, zeggen we in Ierland hier, hè. God bless. Oké, man. Hoi. Oké, mensen. Nou, dat was Rogier. Even kijken. De chat gaat nu door. Ik krijg een vraag binnen. Waarom is Trump op 14 juillet bij Macron op bezoek gegaan? Ja, dat is een heel interessante vraag. Dat heb ik me ook afgevraagd. Van Stok 4901. En waarom? Daar zit een reden achter. I don't know. Ik weet niet de reden precies. Maar het is inderdaad absoluut opvallend, ja, absoluut opvallend. Overigens, over Trump gesproken, is het natuurlijk nu nog steeds het grote verhaal wat daar speelt, is of de corrupte leugen mainstream media, of die dus erin slagen om het Rusland verhaal overeind te houden of niet. Ze zijn nu, dat is eigenlijk de hele vraag. Ze zijn, en je had dus op een gegeven moment had je die video's van Project Veritas, waarin dus eigenlijk CNN zelf toegaf dat het hele Rusland verhaal een grote nothing burger was, dat helemaal niks was, dat klopt ook, er is ook helemaal niks. Het is gewoon een verslagen criminele strategie van de mainstream media, de Obama-Hillary media, om Trump te lichten, is om dit verhaal te blijven pushen. Maar goed, er is een enorme waarin dus werd onthuld dat ze er zelf ook niet in geloven, dat ze het alleen maar doen vanuit politieke overwegingen, dat het niets te maken heeft met journalistiek, niets met feiten, weet je wel. Maar goed, nu is dus het punt dat ze dus nu gedoubled down hebben. Ze zijn natuurlijk wanhopig. Als dit Rusland hacking, election manipulation verhaal, als dat dus neerstort, dan stort ook de hele media storten neer. Daar komen ze nooit overheen. Dus ze hebben geen keus. Ze moeten proberen om dat dus overeind te houden. En nu hebben ze dus iets krankzinnigs bedacht. Ergens in 2016, in de zomer, een meeting nog voor de verkiezingen, nog voordat Trump president was, een meeting heeft plaatsgevonden met de zoon van Trump en een Russische advocaat. En dan gaan ze helemaal opblazen van zie je wel. Nou goed, dit is dus de game, mensen. Dit is de game. Tussen waarheid en leugen. De grote strijd tussen waarheid en leugen, inderdaad. Even kijken, ik zit nu even met een chat. Probleempje. Even kijken, waar zijn we nu? Oké, mensen, we doen even een korte pauze. En dan zijn we terug na dit muziekje.
Don't you know, we're talking about a revolution sound. Don't you know, we're talking about a revolution sound. Like a whisper. while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution.
Oké, mensen, we zijn terug. Ik ben natuurlijk erg benieuwd wat men vindt van Revolutionair On Air tot nu toe. We gaan dus, dit is de tweede uitzending. We gaan in de komende tijd gaan we dus alle andere doen. We gaan er meer mensen bij betrekken. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat Hans Vogel, wel bekend historicus van naam en faam, ex-docent Latijns-Amerika kunde Universiteit Leiden, die daar dus weg moest toen Maxima Nederland binnenkwam zeilen, omdat hij, dat was toch allemaal, toen moest de geschiedenis toch een beetje anders worden gedoseerd wat Latijns-Amerika betreft. Die gaat dus in de komende tijd GBJ Hilterman style, zullen we maar zeggen, een toestand van de wereld brengen op Revolutionair On Air. Ja, dat is natuurlijk van groot belang. We hebben het nu vandaag over de Nederlandse situatie gehad, maar het is natuurlijk ook van belang om het buitenland vooral in de gaten te houden. Vandaag hadden we dus gepland om met Necet Demirci te spreken. Daar hebben we afgelopen maanden redelijk wat contact mee gehad. Hij wilde dus heel graag een andere kant van het Bijbelzin verhaal vertellen. Hij is ook Koert. Hij komt uit een zeer vooraanstaande familie. Hij weet van alles over de familie Bijbelzin. Hij heeft mij al het een en ander over verteld. Het is dus wat ons betreft hier absoluut niet de inzet om Bijbelzin af te branden of kapot te maken. Helemaal niet. Maar het is absoluut aan de orde wel om een ander geluid te laten horen over de zaak Bijbelzin. Want er is toch wel sprake van een heel bizar cultclubje rond die Bijbelzin. Waarvan eigenlijk, het is bijna een soort religie geworden, weet je wel. De Bijbelzin religie met opperpriesteres Adele en Tom Derksen en Tom Hofstede en de gevangenisdirecteur. En iedereen zit maar een beetje rondom die Bijbelzin. Het is echt, het heeft, op mij komt, heeft het hele onaangename nare trekjes een beetje. Met name ook omdat ze herhaaldelijk proberen om Bijbelzin, eigenlijk de zaak Bijbelzin overeind te trekken over mijn lijk, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Ze proberen heel duidelijk om mij op te offeren. Heel naar allemaal. Maar goed, zoals ik zei, het is absoluut niet de bedoeling om een soort anti-Bijbelzin item te maken. Maar we laten natuurlijk Neset wel aan het woord. Met name over de familie Bijbelzin heeft hij nog een aantal details die toch wel behoorlijk schokkend zijn. Dus dat willen we graag naar voren brengen. We hebben altijd gezegd dat Bijbelzin natuurlijk ook een slachtoffer is van justitie. Zijn zaak is natuurlijk helemaal gefukt en genept. Maar, dat is de grote keerzijde, hij heeft het helemaal aan zichzelf te wijten. Het is gewoon opportunist. Hij was in dienst van de Turkse maffiastaat. En hij heeft gewoon geprobeerd om van het ene schip in het andere over te springen. Van het Turkse schip in naar het Koerdische schip. Hij dacht in Nederland, hier kan ik een Koerdisch parlement in ballingschap oprichten. Ik krijg Nederland wel mee dat ze mij gaan steunen. En dan ben ik mooi, misschien word ik wel de eerste president van een nieuw onafhankelijk Koerdistan. Nou, het is allemaal anders uitgepakt. Het kan gebeuren. That's the game. En natuurlijk gaan ze je terugpakken. Natuurlijk gaan de Turken je terugpakken. Weet je? Kijk, en dat vind ik ook het hypocriete, weet je wel. Ik bedoel, het is natuurlijk heel triest dat onze rechtsstaat in staat is tot dit soort weerzinwekkende manipulaties, als in het Bijbelzin dossier. Maar het is aan de andere kant ook weer strikt logisch dat de Turken dat die Bijbelzin kapot willen maken. Ja, sterker nog, ik heb nu berichten ook gehoord dat eigenlijk Bijbelzin heel blij moet zijn dat hij in de gevangenis zit, want hij heeft geen schijn van kans te overleven buiten de gevangenis. Geen schijn van kans. En ik heb begrepen dat het volgens Neset ook eigenlijk in die zin allemaal een soort set-up is. Dat Bijbelzin eigenlijk heel, dat ze allemaal expres eigenlijk hem in de gevangenis houden, omdat ze weten dat hij ogenblikkelijk wordt afgeschoten buiten de gevangenis. Nou goed, wat er ook van zij, ik zeg niet dat ik dat vind. Dit zijn zo al wat nuances bij dit verhaal. Van Bijbelzin, wat echt door een soort mafioze cultus rond Adèle van der Plas in gang wordt gehouden, alsof hij alleen maar de zielige slachtoffer is. Weet je wel, mensen, kijk, ik ben een ervaren journalist, ik weet, alle verhalen hebben twee kanten. Weet je wel, zelfs over Micha Kat is een andere kant. Oh nee, nu ga ik te ver. Nee, ik wou zeggen, alles heeft twee kanten, behalve Micha Kat. Micha Kat heeft maar één kant, mensen, en dat is de kant van For Your Freedom, Truth and Happiness tegen de PP-elite, weet je wel. Maar voor de rest van de wereld, nee, even serieus, natuurlijk, al die verhalen hebben allemaal een andere kant. En dat is dus typisch journalistiek, om die andere kant te belichten. Even kijken, we gaan even naar de chat. Wim van der Pol en Klaas Langendoorn hebben een nieuw boek uitgebracht over Bijbelzin. Onterecht levenslang. Ook natuurlijk in de panorama. Ja, dit is dus allemaal. Wim van der Pol zit helemaal. Dat is een Adèle figuur. Al 20 jaar zit die bij elkaar op schoot. Kijk, dit is typisch. Weet je, dit is geloof ik het achtste boek wat over Bijbelzin wordt uitgebracht. Ik bedoel, what the fuck are we talking about, weet je wel? Dit is hysterisch, weet je wel? Er zijn over Bijbelzin meer boeken uitgebracht dan over Willem van Oranje. Weet je wel? In Nederland. What the fuck? Kijk, en dit geeft nou precies aan. Dit maakt mij dus ziedend van woede. Weet je, weer een godverdomme boek over Bijbelzin. Weet je wel? Schrijf eens een boek over Micha Kat. Godverdomme, ik ben een Nederlander. Weet je wel? Waarom moeten er 8 boeken over Bijbelzin verschijnen? Waarom? Weet je wel? Je wordt er echt helemaal gek van. Maar dat is precies wat ik bedoel. Dat is die maffia, die propaganda, weet je wel. Die zitten allemaal met elkaar en elkaar op te fokken. En Bijbelzin dit en Bijbelzin dat. Weet je? En wat, dit is krankzinnig. Weer een boek over Bijbelzin. Hoe de fuck gaat dat boek over Bijbelzin kopen? Moet je je even voorstellen. Weet je wel? Wie is er überhaupt nog geïnteresseerd in dat hele verhaal over Bijbelzin? Weet je wel? Hoeveel boeken zijn er over Demmink? Ja, dat is een goede eentje. En die is inderdaad nog door mij geschreven ook. Dus daar kunnen we heel kort over zijn. Maar goed, we hadden het over die Neset. Daar hadden we het over, hè? Die heel interessant. Die Neset Demirci, een heel interessante kerel. Maar die heeft ook zelf zoveel meegemaakt. Bijvoorbeeld, een van de dingen waar hij me op wijs, en dat is ook erg absoluut iets wat speelt, is dat er absoluut in Nederland iets is ontwikkeld dat mensen dus pseudo vermoord zijn. Dat mensen dus, en dat is onder andere gebeurd geloof ik met de vrouw van Neset, dat ze dus net doen, dat ze dus voor de buitenwereld grote artikelen over het Syrisch vermoord, maar dat iemand dan onder een andere identiteit voortleeft. Wat ook met Friso gebeurd is, Prins Friso. Dat is gewoon absoluut no fucking doubt about that. Maar hij is niet de enige. Er zijn in Nederland tientallen mensen die op deze manier eigenlijk worden verwerkt in een soort systeem waarmee ze Zogenaamd dood zijn en dan gewoon doorleven, onder andere in de identiteiten. Dat wordt ook gezegd van die baas van Enron, weet je, Ken Lay, dat was die super frauduleuze bedrijf, die ze ook opeens, weet je wel, dat komt echt absoluut vaak voor. Maar goed, die Neset had ik het over, dat is dus een ex van Mabel, die kent dus ook heel veel, heeft die insight over het Koninklijk Huis. Heel veel informatie heeft. Er is ook een YouTube-video, staat nog steeds online, waarin hij dus Willem-Alexander beschuldigt van het doodmartelen samen met andere mensen van iemand in de gevangenis. Nou goed, dat blijft allemaal gewoon op YouTube staan. Ik begrijp het ook niet. Dat kan op YouTube blijven staan. Een video waarin hij de koning beschuldigt van het doodmartelen van iemand in een satanisch ritueel. Dat blijft gewoon staan. Maar als ik iets over Chris Klomp zeg, dan moet dat weggehaald worden, weet je wel? Of Amnesty International is die ook weggehaald, weet je wel? Ja, het is werkelijk absoluut krankzinnig, mensen. Maar goed, die Neset is ook heel interessant. Er stond dus, even kijken, medio vorig jaar, een jaar geleden, stond er grote artikelen in de krant. Hij noemt koning verkrachter, 30 jaar cel. Het ging dus over deze Neset Demirci. Een 44-jarige man uit Kamp is tot een celstraf veroordeeld voor het beledigen van koning Willem-Alexander. Op zijn Facebookpagina noemde hij het staatshoofd een moordenaar, verkrachter en dief. Ook plaatste hij een bewerkte foto van een executie waarbij het hoofd van een van de slachtoffers was verwisseld voor dat van de koning. Doet een beetje denken aan wat ze met Trump hebben gedaan, weet je wel. Het is echt crazy stuff, mensen. Een fucking crazy world. De rechtbank in Zwolle oordeelt dat de kampenaar de waardigheid van de koning heeft aangetast. Dit gedrag is niet acceptabel in onze samenleving rechtvaardigt dat aan verdachten een straf wordt opgelegd. De man kreeg 30 dagen cel, waarvan 16 voorwaardelijk. Hij hoeft niet achter de tralies, want de kampenaar heeft al 14 dagen in voorlopig rechtenis gezet. Moet je voorstellen, dus ik krijg 10 maanden onvoorwaardelijk voor belediging van Marcel Gelauw, omdat ik heb gezegd dat hij banden onderhoudt met pedonetwerken, wat feitelijk volledig juist is en onderbouwd is met een tener aan bewijs. 10 maanden onvoorwaardelijk. En hij krijgt 30 dagen, waarvan 16 voorwaardelijk, omdat hij zei dat de koning een moordenaar, verkrachter en een dief is. En een dief! Oké, mensen. Ja, dus voor de record, mensen. Maar goed, dit is dus een heel interessante figuur, die Neset Demirci. We hopen hem dus binnenkort in de uitzending te mogen ontvangen, inderdaad. Dus ja, dat over deze man. Dan ga ik even terug naar de chat. Inderdaad, er wordt er doorgegaan op het afgehakte hoofd van Trump. Inderdaad, ik vraag me af wat er zou gebeuren als ik een filmpje maak op de site. Misschien kunnen mensen in de chat op reageren en ik doe een afgehakt hoofd van Demming. Misschien moet ik dat wel gewoon doen, weet je wel? Gewoon als experiment, weet je wel? Gewoon dus helemaal eigenlijk gemodelleerd naar het filmpje van Trump in Amerika. Dan ik een hoofd van Demming, weet je wel? Dan zie je zo die bril, weet je wel? Die enorme bril, zo de hoofd even op het bloed, weet je wel? Zou er dan wat gebeuren? Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik heb best ook veel kennis van de juridische wereld. En ik weet niet maar of Demming hier dan iets tegen zou doen. I don't know. Dit is heel interessant. Heel interessant. Ik weet het niet. Wat er dan zou gebeuren. Ja, je kan het zo natuurlijk in elkaar monteren. Een mooie YouTube waarin ik het afgehakte hoofd van Demming omhoog houd. Oké. Oh ja, nou ja, goed, dat is ook heel interessant. Wat is aan de hand in het Vaticaan, vraagt iemand. Ja, dat heb ik ook gevolgd. Dat heeft dus absoluut ook te maken met de val van de pedofielen. Er is dus heel veel aan de hand in het Vaticaan. Enige weken geleden was dus het voor mij verbijsterende nieuws dat de tweede of de derde man, daar werd nog over gereden twist, die Australische kardinaal Pell, dat hij dus werd vervolgd wegens kinderneukerijen. En dat is natuurlijk toch wel verbijsterend. De tweede man. Kijk, als een tweede man eigenlijk op die manier in het nieuws komt, dat betekent eigenlijk dat de hele organisatie corrupt is. anders kan iemand nooit zo hoog stijgen. Dat is de, kijk, en dat is precies hetzelfde met Demmick. Hè? Als iemand in de positie als Demmick, als daarvan vaststaat een pedofiel is, dan kan je alleen op dat feit al kan je concluderen dat de hele overheid eigenlijk ja, besmet is door het pedovirus. Ik bedoel, het was in Den Haag al decennia lang. Iedereen wist van Demmick. Iedereen wist het gewoon. Weet je? Als je op feesten was, ik heb verklaringen van diners op ambassades, weet je wel, dan zaten ze gewoon, ja, Demmick, ja, een pedofiel, ja, hoe moet dat nou? Ja, dat toch wel... Moet je even voorstellen, de krankzinnige situatie, weet je wel? Ja, en toen kreeg je dus nadat dat verhaal kwam van die tweede man die dus werd gearresteerd vanwege dat kinderneukerij, kwam het verhaal van die orgie. Wat notabene nog door de Telegraaf is overgenomen. Zonder dat er verder details van bekend werden. Maar goed, reken er maar op dat het ook een pedo-orgie was. Dus ja, kijk, ik zit hier ook in Ierland dan. In het een van de meest katholieke landen ter wereld. Misschien wel het allerkatholiekste land. En ik vraag me werkelijk af hoe het mogelijk is dat mensen hier die kerk allemaal niet in de fik steken of neerhalen. Het is een ongelooflijk. En dat is dan weer eigenlijk het... noem je dat? Negatieve aspect van conditionering van het volk, weet je wel. Als het nou gewoon duidelijk is dat de hele katholieke kerk één grote smerige criminele organisatie is, die eigenlijk is opgericht om kinderen te verkrachten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus altijd is dat gewoon cruciaal geweest, een element. Dat komt ook trouwens in boeken. Er zijn ook middeleeuwse boeken, leerboeken van priesters bekend geworden, waarin wordt gewoon beschreven hoe je een kind moet verkrachten. Weet je wel? Middeleeuwse leerboeken van priesters. Ja, die hele kerk is gewoon, weet je. Maar toch, en dat komt weer door die media, ja, kan dat allemaal gewoon doorgaan, omdat de mensen worden gewoon totaal gebrainwashed door de mainstream media. Weet je wel? En het interessante is ook dat je ook ziet hoe die paus de afgelopen jaren door de mainstream media helemaal is opgepompt, weet je wel. Dat begon al direct, kijk, en dit is precies het punt, mensen. En zo kan je zien hoe de mainstream media werken. Du moment dat het Vaticaan moreel in het moeras van pedofilie en kinderverkrachting wegzinkt, dan zie je dat de mainstream media ogenblikkelijk beginnen met een reparatieoffensief, dat ze dus propaganda gaan maken. Dat ze dus, dan gaan ze de paus opblazen en grote verhalen. En Willem-Alexander is ook bij die paus opeens geweest. En dat is allemaal prachtig. Terwijl, dan moet je je voorstellen. Het staatshoofd van de grootste pedostaat ter wereld, staat van Demmick, staat gewoon, weet je wel, op een foto met de baas van de grootste kinderverkrachtingsorganisatie. En dan gaat de krant, dan gaan er grote foto's van. Maar bedoel, als je erover nadenkt, gewoon weg, volslagen krankzinnig. Weet je wel? Oh my god, dit is... Maar goed, dus ja, door die mainstream media, ondanks het feit dat die mainstream media dus aan het instorten zijn, en hun macht en invloed helemaal zien verdampen, is het toch nog zo dat ze dus in staat zijn om grote delen van het volk te brainwashen. Ja, dus dat is heel interessant, die casus van het Vaticaan. Even kijken... Ah, Pip is ook op de chat. Dag Pip, leuk dat je er bent. Even kijken. Ja, die man, die Pel, was de financiële man van het Vaticaan. Dat klopt. Daarmee was hij eigenlijk misschien wel de allermachtigste man van het Vaticaan. Die dus in Australië gearresteerd is. Ja, dat is inderdaad wat je altijd gaat denken. Interessant wat Pip hier zegt. Dat je ook, als het nieuws dus bekend wordt dat zo iemand is gearresteerd, dan ga je ogenblikkelijk ook denken, nou, dan zal die wel aan de goede kant staan. Weet je wel? Dan zou hij juist wel iemand zijn die iets wil doen aan die kinderverkrachtingen. Want dat is namelijk altijd weer ook weer wat speelt. Dat hebben ze zelfs bij mij geprobeerd. Trollen zien, dan gaat ze ook zeggen, ja, Micha is een pedofiel. Je ziet steeds weer het mechanisme dat mensen die iets willen doen aan de kinderverkrachters, dat die dus zelf als kinderverkrachter worden neergezet. Weet je wel? Dat hebben ze bij Julian Assange ook geprobeerd. Weet je wel? Ongelooflijk. Op een gegeven moment kwam een bericht. Julian Assange is een pedofiel. Je gelooft het niet. Weet je? Het is echt onvoorstelbaar. Je kan het alleen begrijpen als je dus de mechanismes en de technieken van die contra-plotters, Jack de Vries, spindokters, als je die doorkrijgt, dan zie je hoe die mechanismes werken. Even kijken, dit is ook een heel interessante vraag. Daar heb ik in het verleden namelijk zelf nogal mee geworsteld. Wat is de echte rol van WikiLeaks? Ja, je hoort de laatste weken weinig van. Ze hebben natuurlijk een ongelooflijk helder rol gespeeld in het publiceren van de Podesta-e-mails en van de DNC-e-mails. Dus ja, daarmee zijn ze eigenlijk boven elke twijfel verheven. Ik heb in het verleden wel meer twijfel over gehad, omdat namelijk natuurlijk de mainstream media zo ongelooflijk veel aandacht aan Assange besteden. Dan ga je ogenblikkelijk denken, dan zal hij wel deel uitmaken van de mainstream media agenda. Maar goed, dat was een aantal jaar geleden, dat ligt nu allemaal anders. Ja, hij zit nog steeds in die ambassade in Londen. Je hoort er weinig meer over. Ik ben erg benieuwd. Erg benieuwd. Ja, dus dat zijn allemaal dingen, mensen die spelen en die ons bezighouden. In de meantime, we gaan zo de laatste 10 minuten van de uitzending in. Ja, wat kan ik nog meer zeggen over mijn eigen situatie? Ja, het is... al die rechtszaken, ik weet ook niet precies. Ik kan nu wel bekendmaken vast. Dat het is nu voor het eerst dat op 7 november, dat is sinds kort bekend geworden, vinden de pleidooien plaats in de MIGA-claimzaak. Nou, dat is dus een eigenlijk. Er zijn eigenlijk twee zaken die nu binnenkort gaan spelen, die cruciaal zijn voor mijn strijd tegen de PP-elite. En dat worden dus verwoestende zaken. En ik ben ook bang dat dat er dus krachten gaan spelen die gaan voorkomen dat deze zaken plaatsvinden. Ik sta te sterk, dit is te verwoestend. De eerste zaak is dus op 7 november de MIGA-claim tegen de criminele en corrupte rechter Hans Westenberg. Die zaak is eigenlijk symbool voor, symbool moeten worden voor het verzet van het volk tegen de complete criminele, zwarte, pedo, horrormafia die in opdracht van de PP-elite het volk aan het kapotmaken is. Hier hebben we te maken met een rechter waarvan al vaststaat dat hij crimineel is, waarvan vaststaat dat hij corrupt is, die ongekende schade heeft berokkend. En nu het enige wat nu nog om gaat, is dat ik mijn deel moet krijgen. Dat ik gewoon, dat erkend moet worden dat deze rechter, dat ik niets fout heb gedaan. Dat ik juist, dat is ook trouwens overigens in andere rechtelijke vonnissen ook al erkend in deze zaak. Dat ik mijn werk als journalist prima heb gedaan. Maar goed, de krachten die hier spelen zijn ongelooflijk, mensen. Ik sta tegenover de advocaat van de koning. 7 november, schrijf het allemaal vast in jullie agenda. Dit moet echt... het grote moment worden van verzet, waarin we dus afrekenen met de horror satanische pedo-rechters. Ik heb eigenlijk wat dat betreft ook niet echt een... ik heb maar één advocaat, dat is Thijs Stapel, die kan natuurlijk allemaal al die zaken niet doen. Deze zaak is... I don't know, mensen. Ik probeer een nieuwe advocaat voor deze zaak te regelen, maar dat lukt dus helemaal niet. Niemand wil dit doen, omdat er namelijk een soort bijstandsverbod is uitgevaardigd. Ik geloof dat al meer dan 10 advocaten die hebben deze zaak gedropt, terwijl hij zo winnend is. Moet je voorstellen dat je als advocaat de kans krijgt om een van de belangrijkste rechters, om die gewoon een enorme draai om zijn oren te geven. Maar dat kan in Nederland niet. Want je ligt als advocaat uit. Niemand durft het. Het is triest. Nou, dat is de ene zaak. En de andere zaak is natuurlijk de zaak tegen de Volkskrant. Heel interessant. Die mij dus november vorig jaar een paranoïde gek hebben genoemd. En de koning van het gekkenhuis. Nou, inmiddels is dus vast komen te staan. Dat hebben jullie ook kunnen lezen, denk ik. Dat de journalist of de auteur die dat heeft opgeschreven, dat hij in dienst werkt van de... van de deep state. Dat hij dus namens Stichting Sepsis mensen intimideert die te veel waarheid uitstralen, die te veel waarheid verkondigen. Moet je voorstellen. Kijk, en ik had het dus in het begin van het programma had ik het dus over nazistaat. Weet jullie nog? Over Radio Oranje en dat we dus helemaal leven eigenlijk in een soort bezetting. Daar past dit helemaal bij. Deze Marcel Hulspas, die als mensen dus meenen UFO's gezien te hebben, dan gaat hij dus erop af om die mensen te intimideren en te zeggen dat was geen UFO, dat waren discolichten. Nou, dat is allemaal beschreven in die video. Nou, die man, die heeft dus mij een paranoïde gek genoemd en een koning van het gekhuis, omdat ik de zaak Demming onderzoek. En dat gaat dus ook spelen. Nou, dat is natuurlijk verwoestend, dat moet je je voorstellen. In eerste aanleg heb ik die zaak verloren, omdat de rechter toen zei van ja, de Volkskrant mag mij zo noemen, maar dat is vrijheid van meningsuiting. Overigens grappig. Als ik Marcel Hulspas volledig terecht, als ik zeg dat hij banden had met pedo-netwerk, is het geen vrijheid van meningsuiting. Maar als de Volkskrant zegt dat ik een paranoïde gek ben, is het wel vrijheid van meningsuiting. Nou goed. Maar wat nu aan het licht is gekomen, is dat het helemaal geen vrijheid van meningsuiting was, omdat van de Volkskrant, maar dus een van tevoren opgelegde agenda door de staat om mensen die posities innemen die tegen de staat zijn, om die kapot te maken. Dus als je zegt UFO's bestaan, dat is voor de staat zo bedreigend, moet je kapot gemaakt worden. Als je zegt vaccinaties zijn schadelijk, moet je kapot gemaakt worden. Als je zegt Demming is een pedofiel, moet je kapot gemaakt worden. Dat allemaal, hè, en die Hulspas doet dat allemaal. Dus het heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Dat is gewoon een politieke maffia hitman-achtige squad-like activiteiten. Even kijken, waar zijn die zaken, vraagt iemand. Dat is inderdaad de MIGA-claim tegen de criminele rechter Westenbergers in Den Bosch. En de Volkskrant Hulspaszaken in Amsterdam. Allebei bij het gerechtshof. Even kijken, wat gaat er gebeuren met die Diederik Abe? En heeft Albersberg al teruggebeld, vraagt iemand. Albersberg zal niet terugbellen, vermoed ik. En Diederik Abe, ja, ik weet niet wat met hem gaat gebeuren. Ik denk dat hij uiteindelijk wel weer een promotie krijgt. Misschien wordt hij wel de nieuwe minister van Justitie. Want ja, dat is toch, als er een kabinet komt, mensen, we hebben het er ook over gehad met Rogier. Een van de dingen die natuurlijk een cruciale hinderpaal vormt om het kabinet Rutte 3 op de trappen te krijgen van, Paleis Noordeinde. Is dat op het Katshuis? Ik weet niet waar ze altijd staan. Paleis Noordeinde volgens mij. Dan is het natuurlijk kunnen vinden om minister van Justitie te worden. Moet je je voorstellen, ze hebben dus Opstelten, Teven en Van der Steur moesten allemaal weg. Omdat ze gewoon, omdat de smerige pedocorruptie gewoon te groot werd. De vraag is natuurlijk, wie gaat daar nu zitten? Weet je wel? Welke maloot, welke pedofiel gaat op die stoel zitten? Dus dat is natuurlijk een groot probleem. Maar goed, we hebben al net met Rogier Hop geanalyseerd dat er nog veel grotere dingen spelen, waarom er geen kabinet komt. En dat is natuurlijk, wat we net zeiden, dat ze dus bezig zijn om in de hele Europese Unie om de nationale regeringen eigenlijk kapot te maken. Machteloos te maken. Oké, mensen. Even kijken hoe lang we nog hebben voor deze uitzending. Nog 6 minuten, mensen. Oké, nou, dat is allemaal prachtig verlopen tot nu toe. We hebben ontzettend veel besproken. Ik ben heel blij dat het allemaal technisch goed liep. We gaan dus deze uitzending ook weer natuurlijk op YouTube knallen, mensen. Dan kan iedereen nog eens naluisteren. For your freedom, truth and happiness, mensen. Het is een krankzinnige situatie. Niemand ook die nog overzicht heeft over wat er speelt, wat er gebeurt. Als je de media bekijkt, het is werkelijk wat er allemaal voor waanzin. Het is altijd zo lachen om eventjes te kijken naar wat de Telegraaf dan brengt. Op zo'n moment wat voor berichten bovenaan staat. Koninklijk paar klapt voor Nouri. Dat is dan publiek in de Galgenwaard heeft Abdelwak Nouri en zijn familie zondag tijdens het EK vrouwenvoetbalduel een hart onder de riem gestoken. Oh ja, dat moet je voorstellen. De krankzinnige waanzin waarmee het volk wordt in slaap wordt gesust. Koninklijk paar klap van Nouri. Overigens heb ik ook een bericht gezien dat ze gaan zeggen dat er een aanslag komt tijdens dit EK vrouwenvoetbal in de galgen waard. Hebben ze ervoor gewaarschuwd? Voor Nouri, dan komt er dus binnen. Ja, misschien is die aanslag. Nou goed, het is te ziek, te ziek, te ziek, te ziek, te ziek. Koninklijk paar klapt voor Nouri. Dat is het bovenaan. Al veel bloemen voor Nouri. Alweer Nouri. Dat staat ernaast. Mollema meesterlijk. Komt dan een heel groot verhaal over Bauke Mollema. Metro Rotterdam stelt zich wegens aanhouding. KLM stort 76 miljoen in lege kas Kenia Airways. Het gaat helemaal nergens over. Oranje op het EK. Ook dat vrouwenvoetbal, hoe ze dat dan weer gaan hypen. Het is weer zinwekkend. En alleen maar met van die smerige seksuele toespelingen, weet je wel. Foto's van benen en tieten. Het is echt ongelooflijk waar we mee bezig zijn met die media. Ongelooflijk. Maar goed. De Telegraaf die gaat al natuurlijk down, weet je wel. Wie gaat dit nou nog serieus nemen, weet je wel? Deze bagger, deze stront. Terwijl in de tussentijd, weet je wel, de Rutte-Demmink-maffia doorgaat met in elkaar hakken van kinderen. Doorgaat met het plunderen, kapotmaken van de Nederlanders. Gaat dus de Telegraaf, gaat Mollema meesterlijk. 15e etappe, what the fuck. Niemand kijkt naar die Tour de France. Het is volslagen waanzin. Het is mensen. Hetzelfde gaat ook voor Radio 1 journaal. Daar kan ik ook niet meer naar luisteren, weet je wel. Radio 1. Ja, soms vroeger luister ik daar heel vaak naar. En misschien is het wel leuk om in de komende uitzendingen, om af te sluiten, de laatste 5 minuten met wat er op Radio 1 gebeurt, weet je wel. En dan daarna nog eventjes allemaal helemaal dubbel liggen om de waanzin waar ze daarmee bezig zijn, weet je wel. De alle mensen die op Radio 1 worden geïnterviewd zijn allemaal corrupt, crimineel, pedofiel. Het is werkelijk niet te geloven, mensen. Alright. Even kijken of er in de chat nog belangrijke dingen zijn. Even kijken. Is er verkiezingsfraude gepleegd in Nederland? Oh ja, natuurlijk. Verkiezingsfraude gepleegd in Nederland. Ja, dat hele krankzinnige Turken verhaal was één grote fraude. Overal wordt fraude gepleegd. Alles wat er gebeurt is fraude. Dat is precies het kenmerk van deze tijd. Weet je wel? Of het nou gaat om de resultaten van een bedrijf. Voetbal. Belangrijke sporttoernooien. Matchfixing. Verkiezingen. Alles is fraude. Alles. Alles wat een politicus zegt is een leugen. Het is, dat is gewoon zoals het is. Oké, mensen, we sluiten af met het muziekje van Muse, de intro Muse, mensen. En dan wens ik iedereen een hele prettige avond. Dank voor ieders aanwezigheid. Ook nog een oproep. Mochten er mensen zijn die een financiële bijdrage willen overmaken. Elk tientje telt, mensen. We leven hier echt nog net niet de hongerdood, maar het scheelt niet veel, mensen. Elk tientje helpt. Het bankrekeningnummer van de stichting is op te vragen via het bekende e-mailadres drsmkat@yahoo.com. Hebben we dat ook weer gezegd. Dan gaan we dus. Het is prachtig weer nu hier in Ierland. Misschien nog even lekker buiten lopen. Mensen, for your freedom, truth and of course happiness.
Always operating deep behind enemy lines. For your truth, freedom and happiness. Dit is Revolutionair On Air met Micha Kat. Operating deep behind enemy lines. For your truth, freedom and happiness. Dit is Revolutionair On Air. Met Micha Kat.